iedere donderdagavond van 8 tot 10 interviews over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid en maatschappij. Op Argus Oog Radio en Connected Radio. Het is tijd voor het volgende onderwerp. We gaan zo meteen contact zoeken met Douwe Beerda. Over permacultuur gaan we praten. En we gaan hem nu even skypen, zoals dat heet. En dan kijken we of hij er is. Natuurlijk is hij er ook. Hij zit in Oslo, dacht ik. Hallo Douwe.
Goedemiddag.
Goeiedag, ik heb je een beetje geïntroduceerd hier via Frontier Radio. We kennen elkaar al van een ander programma, dat heet Occupy Radio.
Ja.
En dan zit jij vooral in het forum. Maar vandaag gaan we het hebben over permacultuur. En misschien is het beste dat ik jou gewoon even aan het woord laat, want misschien kun je het in het kort uitleggen in ieder geval wat dat betekent, wat dat inhoudt.
Ja, permacultuur is een ontwerpsysteem waarmee je als het ware een natuurlijk ecosysteem om mensen heen ontwerpt, maar dan met de voordelen van de mens. En dat kan dus zijn dat je het eetbaar probeert te maken, dat je de waterzuivering door dat systeem laat doen, dat je er bouwmateriaal in produceert of vezels voor kleding en het liefst meerdere. Van dat soort functies in hetzelfde systeem. Dus dat is eigenlijk in het heel kort het idee van permacultuur. Het bevat ontwerpprincipes om een ecosysteem om mensen heen te bouwen. Het woord zelf, permacultuur, staat voor permanente agricultuur en permanente cultuur. Dus echt op de lange termijn gericht. Hoe kan de mens in samenwerking met haar omgeving op de lange termijn in harmonie goed voortbestaan? En het is in de jaren 70 eigenlijk opgeschreven door twee biologen, Bill Mollison en David Holmgren. Zij eigenlijk een beetje als reactie op de conventionele landbouw in Australië. Mm-hmm. Er waren veel problemen, verdroging, er werd heel veel kunstmest gebruikt. En dat zorgde voor eutrofiëring, dat het oppervlaktewater heel veel stikstof en voedingsstoffen bevat. En dat werd op zee uitgespoeld, waardoor je een enorme algenbloei kreeg en eigenlijk hele stukken koraal afstierf omdat dat geen licht meer kreeg. Ja, en zij dachten van jongens, laten we nu gewoon eens naar de natuur kijken. Hoe lost die de dingen op? En als we nou eens met de natuur mee gaan werken en met ecologische principes gaan werken, hoe kunnen we dan ecosystemen bouwen die zowel voor de natuur als voor de mens goed zijn? En ja, die mensen die hebben dat gedaan. En vanaf dat moment is eigenlijk permacultuur gaan rollen.
Ja. Ja, die permacultuur is natuurlijk in die tijd opgezet in Australië, heb ik begrepen. In de tussentijd is natuurlijk de massalandbouw nog steeds verder toegenomen. En is eigenlijk de monocultuur ook nog steeds in aantal toegenomen. Hoe kan het zijn dat mensen die zich met voedsel bezighouden niet rekening houden met duurzaamheid, met... Ja, om het ecosysteem een beetje in balans te houden. Want ze weten toch ook, als je het te lang monocultiveert, dat het dan opgaat. Dat de voedingsstoffen eruit gaan.
Ja, wat je nu eigenlijk ziet, en dat is eigenlijk maar heel recent, dat is pas van de laatste, 100? Of misschien niet eens, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Wat we eigenlijk zijn gaan doen, is heel veel fossiele energie gebruiken om voedsel te produceren. En om dat in kaart te brengen, voor elke calorie aan voedsel die we produceren, wordt er 10 calorieën aan fossiele brandstof gebruikt. Dus heel kort door de bocht eten we eigenlijk olie en gas. Nou ja, en je kunt volgens mij aan een kind van 6 uitleggen dat dat een systeem is. Zeker als je gebruik maakt van oprakende fossiele brandstoffen. Dat gewoon een volledig onduurzaam systeem is. En wat, ja, eigenlijk zeg ik wel eens, we hebben eigenlijk zoveel energie tot onze beschikking gehad door het uitvinden van olie. Dat we eigenlijk problemen op een heel onnozele manier zijn gaan oplossen. Door er gewoon heel veel, we gooien nu heel veel pesticiden tegenaan. Heel veel herbiciden, heel veel kunstmest. Nou ja, ik bedoel, als het allemaal insecten en planten doodmaakt, wat gaat dat op termijn met ons doen? Je ziet dat kanker bijvoorbeeld enorm is toegenomen in de maatschappij. En dat komt misschien ook vooral omdat we ouder zijn geworden. Maar Ja, ik denk dat dat ook wel aan dat soort dingen wat te maken heeft. En ik heb toevallig gisteren of eergisteren Thrive gezien, een nieuwe film. Mm-hmm. En die man die zegt eigenlijk, wat je ziet is de Rockefellers, die kregen in de jaren 50, begonnen die met de olie. En het is in Texas was het een heel absurde situatie, dat op een gegeven moment olie goedkoper was. Een liter olie was goedkoper dan een liter water daar. En wat je eigenlijk ziet, is dat die olielobby, die is enorm invloedrijk geweest. En die heeft eigenlijk verschillende andere industrieën helemaal overspoeld. Door daar heel goedkoop olie in spullen te verwerken. En je ziet dat is gebeurd in de landbouw via herbiciden, pesticiden. Een soort oorlog tegen de natuur voeren. Maar daarmee konden ze heel veel olie verkopen. En hetzelfde is eigenlijk ook in de medicijnwereld gebeurd. In de farmaceutische industrie, die is enorm olie-intensief geworden tot voor een bepaald gedeelte. En juist ten koste van heel veel natuurlijke oplossingen. En ja, ik heb zelf stiekem de hoop, nu de duurzame energie, zonne-energie eigenlijk zo goedkoop is, dat olierijk gewoon langzaam aan macht gaat inbinden. Maar ja, het is dus eigenlijk een beetje hoe zeg je dat? Het is gewoon verkocht alsof we zogenaamd heel slim zouden zijn. Maar eigenlijk ben je gewoon olie en gas. Je bent eigenlijk heel veel oude energie in het omzetten in voedsel. Ja, en als je echt kijkt naar de lange termijn, is dat een extreem bizarre, maar ook echt levensgevaarlijke strategie voor een maatschappij.
Maar goed, als je ook eigenlijk kijkt wat olie eigenlijk nog veel meer kan dan als brandstof dienen. Hè, je kan daar gewoon hele sterke materialen van maken. Dus dan zou je het duurzamer gebruiken, zeg maar, dan als je het gewoon opbrandt, bij wijze van spreken.
Ja, nee, absoluut. En dat moet je monocultuursystemen wel meegeven. We zijn in Nederland. Vonden wij blijkbaar arbeid heel duur. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk naar systemen gegaan waarin je zo weinig mogelijk mensen nodig hebt, maar wel heel veel energie. En een monocultuur is. Je hebt eigenlijk maar één boer nodig met heel veel technologie en heel veel energie. En die kan een heel groot stuk land dan bewerken. Maar goed, dat komt wel met een prijs. Want als je een monocultuur hebt, dan lok je eigenlijk ziektes uit. En dus moet je daar heel veel olie, heel veel. Dan moet je heel hard tegen de natuur vechten. Omdat je op een onnatuurlijke manier voedsel aan het verbouwen bent. Hè. Kijk maar eens naar de natuur. Je ziet nergens in de natuur dat er maar één plant van iets groeit. Of 4 hectare naast elkaar. Dat kan helemaal niet. Het is een heel onnatuurlijke situatie.
Nee. Goed, maar dat is in ieder geval ook een. Dat versterkt ook de ziektes. Er zijn natuurlijk ook allerlei graansoorten die iedere keer opnieuw moeten worden aangepast in hun genen, omdat ze anders niet meer straks groeien. Dus dat soort voorbeelden bestaan natuurlijk ook. Maar even terug naar die permacultuur. Welke voordelen heeft permacultuur bijvoorbeeld? Als je kijkt naar waar je dat allemaal kan doen, is dat gebonden aan een bepaald gebied in de wereld of kun je dat overal uitvoeren?
Nee, permacultuur zijn echt een soort ontwerpprincipes. Daar kan ik zo wel even wat dieper op ingaan. Maar en als je die principes kent, dan kun je eigenlijk overal proberen voedsel te verbouwen of verwatering, zuiveringssysteem. En dat kan bij wijze van spreken achter je raam kun je daarmee beginnen. Of een balkontuin. Maar uiteraard is het wel. Ja, je kunt natuurlijk veel meer als je ook meer ruimte ter beschikking hebt. Ja. Maar in principe is permacultuur zelf niet gebonden aan een beperktheid op hoeveelheid oppervlak, omdat het gewoon principes zijn die je toepast.
Ja. Maar goed, wat is nou precies het principe van volgens permacultuurbedrijven van landbouw?
Nou, wat je bijvoorbeeld doet is wat in de permacultuur heel belangrijk is, je kijkt als eerst waar wil je voedsel verbouwen en hoe zit het met de zon in je systeem? Wanneer staat de zon op het hoogste punt? En hoe valt dat dan in je systeem? Wat doet de wind in je systeem? Heb je hele koude oostenwind? Nou, dan moet je daar misschien een windkering neerzetten. Als de zon bij ons staat, die op het zuiden bijvoorbeeld, de veel gebruikte permacultuurtechniek is om dan een halve zonnecirkel te maken. Dus je zet als het ware bomen in een halve cirkel gericht op het zuiden. En op het moment dat de zon dan op het hoogste punt is en dus de meeste energie afgeeft, dan concurreren al die bomen zo min mogelijk met elkaar om zonlicht. Dus die krijgen allemaal een maximale opvang van zonlicht. Hetzelfde gebeurt eigenlijk ook voor water. Je hebt heel veel technieken om water te recyclen in de permacultuur. En in Nederland is dat niet zo heel relevant, of ja, beperkt relevant, omdat we over het algemeen aan water geen gebrek hebben. Maar juist die waterbesparingstechnieken zijn in Australië weer heel belangrijk, waar het over het algemeen heel droog is. Dus je kijkt als het ware per situatie naar hoe zit dat met de wind, hoe zit het met de zon, hoe zit het met het water in het systeem. En hoe kan ik dat als het ware optimaliseren? Dus hè, de druif tegen de zuidmuur, planten die niet zoveel zon nodig hebben, die kunnen aan de noordkant. Zo probeer je als het ware een slim systeem te bouwen, waarbij de planten als het ware het optimaal naar hun zin hebben. Mm-hmm. En jij dus meer daarvan kunt oogsten. Dus jij bent als het ware verantwoordelijk voor dat de organismen in jouw systeem het naar de zin hebben. En dat die ook een beetje met elkaar op kunnen schieten.
Ja, ja.
En een ander principe van permacultuur, dat noemen ze bijvoorbeeld stacking. En dat houdt in dat je verschillende lagen beplanting hebt. Je hebt bijvoorbeeld hoge bomen. Nou ja, als je een eetbaar systeem wilt ontwerpen, kun je denken aan walnotenbomen, aan tamme kastanjes of hoogstamfruitbomen. Dan heb je een laag lage bomen. Nou, dat zijn middenstam, laagstam, perziken, pruimen, etc. Dan heb je fruitstruiken. Nou, dat kunnen rode bessen zijn. Dan heb je klimplanten, kiwis, bepaalde braamachtige soorten, een druif. Dan heb je nog als het ware de kruidlaag, dus groentes, kruiden. Dan heb je nog de wortellaag, aardappels, aardperen. En dan heb je nog de bodemkruipers, de pompoenen. En ja. Sommige mensen rekenen dan ook nog waterplanten. En je probeert juist meerdere van die lagen bij elkaar te hebben in de permacultuur. Als je bijvoorbeeld naar een bos kijkt in Nederland, dan zie je dat je meestal wel 3 of 4 van die lagen in een bos kunt onderscheiden. Je hebt de hoge bomen. Nou, er staan misschien wat kleine boompjes tussen. Er staat dus een struik. Soms groeit er dus een klimop bij een boom op. En door al die lagen zo in je systeem aan te brengen, gebruik je als het ware die zon heel optimaal. Want alles wat niet door de notenbomen wordt opgevangen, dus het zonlicht, wordt door de planten daaronder opgevangen. Mm-hmm. Maar ook de grond gebruik je veel beter, want hoge bomen hebben over het algemeen veel diepere wortels dan een bessenstruik. En die hogere bomen met diepe wortels, die maken bladeren en daar gebruiken ze voedingsstoffen uit die diepe bodemlagen voor. Maar in de herfst laten ze die bladeren vallen op de grond en zo komen die voedingsstoffen die diep zitten beschikbaar voor het hele systeem.
Ja, dat is weer een soort bemesting. Ja.
Ja, en dat is weer een bemesting. Dus je ziet dat permacultuur zowel de zon veel efficiënter gebruikt als de bodem veel efficiënter gebruikt. Mm. En daardoor krijg je ook, omdat je meerdere lagen beplanting hebt, dat permacultuur een hogere opbrengst per vierkante meter heeft dan bijvoorbeeld de conventionele landbouw.
Ja, want die plaatst gewoon de verschillende plantensoorten bij elkaar die elkaar niet tegenspreken, zeg maar, die tegenwerken. Want daar gaat het natuurlijk ook om, hè?
Ja, daar gaat het om. Want ik heb in Friesland bij mijn ouders heb ik een systeem aangelegd bijvoorbeeld. En daar hebben we appelbomen. En daar laten we een boysenbest, is een soort een braamachtige. Die hebben we in de appelboom laten we klimmen. Mm-hmm. Nou, daaronder staan nog weer frambozen. En daaronder staat nog weer wat munt omheen. Dus dan heb je als het ware al 4 lagen mm-hmm. bij elkaar. En je kunt van al die 4 lagen oogsten op verschillende tijden. En zo heb je dus een heel divers systeem, maar ook een systeem wat daardoor eigenlijk veel efficiënter is.
Ja. Wat ik ook had begrepen is dat je planten ook zo bij elkaar zet dat er daardoor ook minder, dat je daar ook minder last hebt van insecten bijvoorbeeld die andere planten weer opeten. Als je dat dan juist bij elkaar zet. Maar dat is wat ik gehoord heb hoor. Klopt dat?
Ja, nou dat klopt inderdaad. Maar je hebt eigenlijk verschillende dingen. Als eerste, doordat je die 7 verschillende plantlagen hebt. Mm-hmm. Heb je eigenlijk al een vrij grote diversiteit in je systeem. Want mm-hmm. dan heb je al minimaal 7 verschillende soorten planten.
Ja.
Permacultuur heeft ook nog een andere regel. En dat is ook om diversiteit uit te... om dat optimaal te benutten. Of niet een regel, maar meer een ontwerpprincipe. En die zeggen van... elke functie in je systeem moet door minimaal 3 organismen ondersteund worden. En elk organisme moet minimaal 3 functies leveren in je systeem. En om dat concreet te maken, als je voedsel verbouwt, dan moet je dus niet alleen appelbomen hebben, maar ook hazelnoten, En ook een perenboom bijvoorbeeld en een kropsla. En het idee daarachter is, op het moment dat één van jouw oogsten mislukt dat jaar, dan heb je al die andere planten die dat nog wel doen. Maar andersom ook, als je bijvoorbeeld een windkering hebt, hè, dat is een functie, dan moet je daar ook minimaal 3 verschillende soorten in die windkering hebben. Dus dat kunnen hazelnoten zijn, een sleedoorn en een vlierbes. Omdat, ja, daarvoor hetzelfde, op het moment dat daar een plant van doodgaat, dan wil je nog steeds wel dat die functie behouden blijft. Maar je zorgt dus ook dat elke plant, of, hè, of elk onderdeel minimaal 3 functies heeft. Dus een appelboom maakt niet alleen appels, je gaat kijken of je die appelboom ook niet voor nog meer functies kunt gebruiken. Dus hè, wat ik net al zei, je kunt hem ook gebruiken als klimstok.
Ja.
Voor een andere, je kunt hem zo plaatsen dat je er in de zomer fijn onder kan zitten. Je kunt hem onderdeel maken van zo'n fruitcirkel. En je kunt er bijvoorbeeld je hangmat aan hangen.
Ja.
En zo, en dat is ook heel erg permacultuur, dat je probeert de functies van de verschillende organismen optimaal op elkaar af te stemmen. En dat komt ook een beetje neer op wat jij zegt.
Ja. Maar goed, jij bent er al een tijdje mee bezig. Hoe ben jij daarmee in contact gekomen? Wat was voor jou nou de reden van, hey, dit is nou heel interessant voor mij?
Ik was na mijn VWO, had ik eerst een half jaar gewerkt in een broodjesfabriek om geld te verdienen. En toen ben ik een half jaar naar Australië gegaan om daar te reizen. En je kunt daar woeven. Woeven heet Willing Workers on Organic Farms. En je kunt dan op boerderijen blijven en dan kun je voor kost en inwoning werken. En dan moet je 4 tot 5 uur per dag werken.
Ja.
Dat is een ontzettend leuke manier om te reizen. En je leert de mensen zelf van het land kennen. En op een gegeven moment was ik bij een beetje een hippie uit Engeland. Of hij kwam van origine uit Engeland en hij mediteerde de hele dag en was een beetje aan het blowen. En hij had niet zo'n hele serieuze tuin, want het was droog geweest en de koeien die hadden zijn fruitboom opgegeten. Maar ik vond het wel een interessant systeem en toen zei hij, nou, ik heb hier wel een boek erover. En ik las, hij gaf mij Introduction to Permaculture van Bill Mollison. Ja, en ik las dat boek en ik heb het volgens mij in 1 keer uitgelezen en ik had echt zoiets van, jeetje jongens, dit is zo logisch. Het waren eigenlijk enorme open deuren. Maar ik dacht van, dit is zo logisch, waarom gebruiken we dit eigenlijk niet? En toen ben ik daarna, omdat in Australië is permacultuur best wel gewoon bekend. En ook al de hele tijd. Dus je kunt daar ook boerderijen uitzoeken die permacultuur gebruiken. Dus toen ben ik daarna nog bij 2 permacultuurboerderijen geweest. En vooral eentje in de Atherton Tablelands, dat is in Queensland. Die mensen die hadden echt een tropische fruitjungle gebouwd. Daar 17 soorten bananen, 3 soorten passievruchten. En je kon er op het terras zitten en dan kon je als het ware het fruit om je heen van de planten afplukken. En wat ik ook zag was dat er ook een enorme natuurlijke diversiteit was. Dus ze hadden als het ware een fruitbos gebouwd, maar er liepen ook wilde bushturkeys en heel veel inheemse Australische dieren die bij de buren eigenlijk helemaal niet te zien waren. En dat was wel heel grappig, want ik vroeg op een gegeven moment ook van, joh, hoeveel soorten hebben jullie hier eigenlijk? En ze dachten dat ze meer dan 200 fruitbomen hadden en dat was op een kleine hectare. En hij zei ook dat ze hier 10 jaar geleden mee waren begonnen. En dat 10 jaar geleden zag hun erf er net zo uit als dat van de buren. En dat van de buren, nou ja, dat was gewoon een grasvlakte waar de buurman elke week op zijn maaiertje een half uur mee bezig was om het een beetje onder de duim te krijgen. Dus nou, toen zag ik gewoon dat je echt systemen kunt bouwen zonder olie, zonder kunstmest, zonder te vechten, wat enorm veel oplevert qua voedsel voor de mensen, maar ook volledig natuurvriendelijk is. En die mensen die lieten ook expres bepaalde bananen groeien voor de possums en vogels. En ja, het was heel mooi om te zien, want doordat je met die ontwerpsystemen van permacultuur eigenlijk diversiteit uitlokt, hè, dat is een ontwerpmechanisme, krijg je automatisch insectenleven. Dus krijg je automatisch een grotere diversiteit. Want op de grond leven andere insecten dan hoog in de bomen. En dat vond ik heel grappig. In Nederland zijn we heel vaak natuur aan het beheren en dan willen we bepaalde soorten. Maar in permacultuur ga je juist gewoon beginnen met het bouwen van een ecosysteem met een bepaald nut voor jou. En je krijgt op een gegeven moment zo'n soortenrijkdom daarin, dat is eigenlijk niet tegen te houden, zelfs al zou je het willen. En dat vond ik heel mooi om te zien.
Ja. Wat misschien nog wel rekening mee te houden is natuurlijk, want ja, je hebt natuurlijk ook gebieden, als je bijvoorbeeld in Nederland zeg maar wilt beginnen met je permacultuur. In hoeverre moet je dan ook rekening houden dat er eventueel nog vervelende dingen in de grond kunnen zitten die niet gezond zijn? Bijvoorbeeld zware metalen of wat dan ook.
Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, zeker als je in een stad woont. Maar van de andere kant, als je kijkt hoe ons gewone voedsel wordt geproduceerd en hoeveel dat bespoten wordt. Over het algemeen hebben steden meer insectenleven dan intensief bebouwde stukken grond waar veel gespoten wordt, omdat daar alles doodgespoten wordt. En, als je goede compost gebruikt en je doet dat jaar na jaar, dus je blijft de bodem als het ware voeden met organisch materiaal, dan moet in principe ook bepaalde giften worden geneutraliseerd daardoor. Heb ik in een, als je permaculture soils googelt of de torrent download van Jeff Lawton, die legt er wel een boel over uit. Dus ja, ik ben er zelf eigenlijk nooit zo heel bang voor. Wat ik wel eens heb gedaan is, hoe zeg je dat, als je het niet zeker weet, dat je gewoon een jaar lang vruchten niet oogst. En ik denk dan zelf, en ik weet niet of dat terecht is of niet, maar die plant die neemt alles op, die neemt als het ware voedingsstoffen op, die bouwt dat helemaal om in zichzelf. Mm-hmm. Dat laat hij weer vallen, dat vergaat een keer, dus dat wordt opgegeten door de wormen en allemaal micro-organismen. En dan neemt de plant het weer op. Dus al die atomen en moleculen die zijn dan twee keer helemaal verbouwd. En ik hoop dan dat dat dingen als giftige metalen niet opgenomen worden, of dat die in ieder geval buiten het systeem komen te liggen. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd een beetje op eigen risico, maar ja, ik zou er ook niet al te bang voor zijn. En als je gewoon goed je bodem blijft opbouwen, dan wordt het ook telkens beter. Dat is ook typisch van permacultuur. Het is heel belangrijk om een gezonde bodem op te bouwen en die telkens door te blijven voeden. Dus je krijgt als het ware telkens een betere bodem. En dus ja, denk ik dat je op termijn dat soort problemen ook kan ondervangen.
Ja. Ik zal mezelf voorstellen, want ik heb een tijdje ook een groentetuin gehad. Maar ja, toen heb ik alles nog precies zoals op het oude manier zeg maar gedaan. Dus gewoon alles in een rijtje en daar de kool en daar de aardappels en daar. Dus op die manier. Dus ik ga zeker in het voorjaar ga ik zelf beginnen met met een permacultuur in mijn tuin. Die ik dan straks heb bij mijn nieuwe huis. Wat zijn nou, want ik heb begrepen, er zijn allerlei cursussen beschikbaar die te downloaden zijn op de website. Maar zijn er bijvoorbeeld ook organisaties die gewoon daarin les geven?
Ja. Je hebt permacultuurnederland.org. Dat is de website die ik eigenlijk ben begonnen toen ik uit Australië kwam. Omdat ik zag dat er eigenlijk maar heel weinig kennis op het internet beschikbaar was over permacultuur. En ik heb toen in samenwerking met de Universiteit van Utrecht van Groningen hebben we een cursus gemaakt. En zij hebben als het ware, ik heb de inhoud verzorgd en zij hebben de didactische kwaliteiten bewaard. En die cursus heb ik vrij beschikbaar gemaakt voor mensen om te downloaden. En op zich, als je die doorleest en daar staan de belangrijkste principes in, dan kun je in een heel eind komen hoor. Je kunt dat zelf ook beginnen. Maar er zijn ook verschillende organisaties in Nederland die hier cursussen in geven. Op de website zelf staat een kopje met contacten en activiteiten. Mm-hmm. En die linkt onder andere door naar een actieagenda. En daar is een hele variëteit van cursussen in te vinden. Dat kan zijn van een open dag van iemand die een eigen bostuin heeft aangelegd, tot een permacultuur jaaropleiding. En ja, uiteraard verschillen de kosten daar ook in. Er zijn mensen die doen het gratis en er zijn mensen die vragen €1.500-2.000 voor.
Ook
daar is een grote diversiteit. Ja. En dat, ik heb voor mezelf altijd ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat alle essentiële informatie in ieder geval ook gratis beschikbaar is. En dat is het in principe wel nu. Dus als je denkt van nou goed, ik ga gewoon die cursus downloaden en doorlezen. En er zijn ook verschillende films op internet te vinden. En ook wel via de website. Dan moet je een heel eind komen. Maar het verschilt heel erg. Ik vond het zelf leuk om gewoon in de praktijk te woeven. Dus dan doe je ook wel ervaring op bij mensen. Maar dat kost je verder niks. En je hebt een leuke vakantie. Maar ik ken ook mensen. En daarna ben ik als het ware gewoon zelf begonnen. En ik denk van nou, ik kijk wel hoe ver ik kom. En mocht ik hulp nodig hebben, dan kan ik altijd eens even aankloppen bij andere mensen. Maar er zijn ook mensen die heel graag gewoon een cursus doen voordat ze beginnen. En dat is natuurlijk ook prima. En dat, ja, dat kan allemaal.
Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, ik zeg even tegen de luisteraars, als jullie nog niet aan het chatten zijn. Jullie kunnen inloggen op de beide chatboxen op Connected Radio en Argus Oog Radio als jullie vragen hebben voor Douwe over permacultuur. Wat ook interessant is, wat ik op je website zie staan, is dat... laat ik eerst nog even een andere vraag stellen. Heb je een beetje een idee van hoeveel mensen of hoe wijd dat verbreid is tegenwoordig, de permacultuur in Nederland?
Nou, het is wel heel... Het gaat de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Ik ben in 2003 ooit die website begonnen met het idee van... het is gewoon een slim idee. Het richt zich echt op voortbestaan, lange termijn voortbestaan van mensen en de natuur. Dus dat is gewoon een goed idee, wat zichzelf als het ware zou moeten verspreiden. Dus ik dacht, nou, ik maak het beschikbaar en dan zie ik wel hoe het balletje gaat rollen. En ja, inmiddels hebben we ook een eetbare planten- en paddenstoelen database op de website staan, waar mensen meer dan 400 verschillende planten kunnen vinden die eetbaar zijn in Nederland. En dat zijn ook gedeeltelijk wilde planten als brandnetels, maar ook de broccoli en de aardappel en de aardpeer.
En ja, aardpeer, ja.
Volgens mij hebben we nu maandelijks rond de 7000 bezoekers. En ja, ik geloof dat de gratis downloadbare cursussen rond de 600-700 keer per maand worden gedownload. En de cursus is eventueel ook op papier te bestellen tegen 20% kosten bij omslag. En ja, die verkopen toch ook wel regelmatig een cursus. En ik heb het idee dat het heel hard gegaan is. Op de website zelf kun je ook een Google kaartje vinden met permacultuurprojecten. Mm-hmm. En ik raad mensen ook vaak aan van, goh, als je interesse hebt, kijk gewoon eens op die kaart. Misschien zijn er wat mensen in de buurt. En heel vaak vinden mensen het ook wel interessant die hiermee bezig zijn om dat te delen met de nieuweling. Dus ik stimuleer altijd vooral, zoek die mensen gewoon op en... vraag ze eens, hè, waar zijn zij tegen aangelopen, wat ging wel goed, wat ging niet goed. En ja, als het een beetje mee zit, dan krijg je waarschijnlijk ook een paar stekjes van ze mee. Dus je hebt heel veel manieren hoe je je daarin kunt verdiepen.
Ja, maar goed, het is toch goed om te horen. En ik vind het zeker interessant die database, want daarmee kun je natuurlijk ontzettend goed kijken wat je allemaal zou willen verbouwen.
Ja.
En het zijn er echt gewoon heel veel, hè?
Een heleboel.
Van, even kijken, het is van aardakker tot, wat was het ook alweer? Tot laatste, zwartmoeskervel.
Zwartmoeskervel, ja.
Ja. Dus in ieder geval, en het staat ook gelijk bij van welke laag het hoort. Dus dat is ook handig om te weten.
Ja, klopt. Dus je kunt precies zien van, oh, ik heb hier een hoge boom nodig. Nou, prima. Of ik wil hier wat klimplanten. Wat voor opties heb ik? En het zijn ook allemaal planten die in Nederland te groeien zijn.
Ja.
Dus sommige planten moet je een beetje mee oppassen. Want die kunnen, zeker als ze jong zijn, niet altijd even goed tegen nachtvorst. Maar dat staat er ook bij. Maar verder zijn ze allemaal gewoon goed te groeien in Nederland. En hoe meer diversiteit, hoe beter.
Ja. Dan kan ik me ook voorstellen dat er, als er dus al heel veel mensen zijn die met permacultuur bezig zijn en dus ook al deze verschillende gewassen verbouwen, dat daar ook een soort van uitwisseling is van zaden. En ik zie dus op jouw website dat je dus ook een soort van zaden- en plantenruilen hebt staan. Dus dat je bijvoorbeeld voor de ene plant zeg maar een andere terugruilt, zodat je je diversiteit vergroot.
Ja, dat is een vrij nieuw project eigenlijk. Mm-hmm. Maar we hebben een permacultuur forum en ook een Google groep waar mensen met elkaar discussiëren. En zo kunnen we, daar kun je ook altijd vragen stellen. Wil je wat weten over permacultuur? En daar kan iedereen gewoon gratis lid van worden. Maar daar kwam op een gegeven moment een paar keer voorbij over de zaken van Monsanto. Hè? Dus eigenlijk een zaadleverancier die steriele zaden maakt en die zaadhandelaren opkoopt. En ja, eigenlijk op een bizarre manier... diversiteit vernietigt en eigenlijk het voortbestaan van hele groepen mensen in gevaar brengt. Hele zelfmoordgolven heeft veroorzaakt in India. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, je kunt op een gegeven moment heel lang ergens tegen zijn, maar dat is ook belangrijk, maar we wouden ook iets positiefs doen. Dus toen zaten we te denken van, jeetje, wat kunnen we nou doen? En toen zijn we dit initiatief begonnen. En heel veel dank gaat ook uit naar Martin Hietema van spullendelen.nl. Mm-hmm. Want samen met hem hebben we als het ware een categorie daar ingericht. Dat mensen gewoon zijn eigen... Het voordeel van een framboos is... het eerste jaar heb je er 1, het tweede jaar heb je er 5... en het derde jaar heb je er 35. Dus het zijn allemaal levende organismes die zichzelf ook weer voortplanten. Dus je hebt al vrij snel een soort overschot. En door dat gratis met elkaar uit te ruilen... je kunt dat gewoon aan iemand weggeven. En dat hoeft ook niet per se met 1 voor 1.
Nee, maar goed, het is meer het idee van... Het is gewoon heel mooi, want daarmee verspreid je gewoon... Ja, je hebt gewoon een natuurlijke wijze van zaden verbouwen. Ik bedoel, ik ken iemand, die is trouwens ook radiomaker bij de Court of Eden in Utrecht. Dat is Guus.
Ja.
Die heeft ook een eigen zadenbank waar hij allerlei gewassen en oergewassen heeft. En ik weet niet of je hem kent, maar...
Ik ben laatst via de Facebook, via Occupy, heb ik hem leren kennen.
Oké, okay, nou prima, zo gaat het weer. Dus het is denk ik heel belangrijk ook om die zaden gewoon in stand te houden. Ook die zaden van gewassen die nog niet meer zo wijd verbreid zijn, hè?
Nee, klopt. En we hebben het eigenlijk expres gedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus als iemand wil beginnen met een tuin, dan kan die als het ware gewoon die kan gewoon planten krijgen van mensen uit de buurt en zaden opgestuurd krijgen. En over 2 jaar, als hij zelf een boel over heeft, dan kan hij er zelf ook wel spullen opzetten. En wat je ook veel ziet van nature is dat je... misschien hebben we nog wel ouders of opa's en oma's die fanatieke moestuinieren aan het moestuinieren waren. Maar heel vaak heb je heel regionale zaden. Mijn moeder komt bijvoorbeeld uit de Wouden, uit Friesland. En daar heb je de zogenaamde woordbientjes en de wichters. En de woordbientjes, dat zijn een soort bonen die echt heel specifiek voor die regio zijn. En de wichters, dat zijn een soort pruim, een kleine gele pruim. Die eigenlijk verder ook niet zo heel veel in Nederland te vinden is. En heel vaak hebben zaadleveranciers of fruitboomtelers, die hebben dat soort lokale rassen helemaal niet.
Nee.
En juist via zo'n systeem is dat heel leuk om ook dat soort lokale rassen met elkaar uit te ruilen en dat ook wat meer te verspreiden.
Nou, hartstikke goed. Ik vind dat een hartstikke goed gebeuren. Ik heb mezelf natuurlijk als kleine jongen heb ik altijd meegeholpen in de moestuin van mijn vader. Dus daardoor blijft het iedere keer intrigeren bij mij. En, maar dit is... ik denk toch een hele goede manier om elkaar van kennis te voorzien. En gewoon te zorgen dat je je eigen, zoveel mogelijk je eigen boontjes eerst verbouwt en dan dopt.
Ja.
Dit is gewoon goed om te horen. En ook gezien de informatie zeg maar die op je website aanwezig is. En zeker ook met het oog op... Ook de ontstaan van transition towns en dat soort initiatieven. Past die permacultuur natuurlijk heel erg goed in. Zijn er dan ook woonwijken waar ze dit willen gaan toepassen?
Ja, je hebt even langs meer in Culemborg. Dat is, ik geloof dat iets van 400 woningen zijn. Mm-hmm. En dat is eigenlijk helemaal ontworpen aan de hand van permacultuurprincipes. Zowel de gebouwen zelf, dus zo duurzaam mogelijk, zoveel mogelijk zelf energie opwekken. Eigen water schoonmaken.
Ja.
Maar ook die hele wijk is ingericht met eetbare bomen. Al het gezamenlijke groen zijn allemaal perenbomen, pruimenbomen, appelbomen. Overal staan fruitstruiken. Ze hebben gezamenlijke open tuinen waar veel voedsel in wordt verbouwd. En dat is ook het leuke van permacultuur, omdat je met een heel ecosysteem werkt. Je bent niet alleen maar met je... Je moestuin is heel nuttig, maar dat is maar 1 laag. Maar door permacultuur heb je als het ware 7 lagen en daardoor leef je echt in de natuur, om zo maar te zeggen. En dus even langs meer is een heel mooi voorbeeld. Een ander mooi voorbeeld is de Bikkershof in Utrecht. Daar zijn ze inmiddels al, ik denk dat het al bijna 20 jaar oud is. Het is een soort binnenhofje in de wijk van de Witte Vrouwen. En daar was op een gegeven moment was daar een garagebedrijf geloof ik en dat ging eraf. En toen hebben de bewoners om dat garagebedrijf de handen ineen geslagen. En in samenwerking met de gemeente hebben ze daar uiteindelijk een soort binnentuin van gemaakt. En die ook volgens permacultuurprincipes ingericht. Ja, en dat is ook echt de moeite waard. Je hebt een hele mooie vijver. Je hebt er gedeeltelijk moestuintjes voor mensen die ze verhuren. Helemaal omringd met appelbomen en andere eetbare gewassen. Dus ja, dat is ook echt de moeite om eens te gaan kijken.
Ja. Hartstikke goed. Het verbreidt zich verder. Het is trouwens ook misschien wel interessant, zeker je, als je kijkt gewoon naar wat er bijvoorbeeld nu wereldwijd gebeurt natuurlijk in die crisis. Nou ja, of je nou een financiële eurocrisis of hoe je het ook mag noemen. In ieder geval, het is een crisis waarbij mensen misschien toch steeds meer rekening zouden moeten houden met dat ze wat meer zelfvoorzienend zouden kunnen gaan worden.
Ja.
Heb jij tips voor mensen die bijvoorbeeld gewoon echt helemaal in een urban society wonen, zoals midden in de stad, en dan toch nog iets, bedoel, ja, je hebt natuurlijk balkonpermacultuur misschien, maar ik weet het niet of dat bestaat.
Nou, je hebt wel raamtuinen en balkontuinen, en ja, of de permacultuur kunnen noemen, dat durf ik me niet helemaal hard voor te maken, maar je kunt wel een bepaalde principes uit de permacultuur toepassen en dan gaan kijken of je daarmee op een nuttige manier spullen kunt verbouwen, maar... Nou, ik denk wel dat het nuttig is dat mensen zoveel als ze net... Het is ook gewoon heel leuk, hè. Dus even buiten de noodzaak misschien. Het is ook, ik vind het zelf tenminste heel leuk om met levende dingen bezig te zijn. En zeker in een stad kan het je ook echt wel wat opfleuren. En ja, je kunt achter... ik ben bij een meisje in Utrecht geweest. En die had een hele mooie... Ja, die had allemaal raamtuinen. Nou, dat verbouwden ze paprika's in en van alles. En ja, balkonnen. Je kunt gewoon in speciekuiten kun je een boel zetten.
Ja.
Ik heb zelf een tijdje in het centrum van Utrecht gewoond. En daar hebben we gewoon op een gegeven moment geveltuintjes aangelegd. Dus gewoon weg met die stoeptegels en klimplanten tegen de muur. En dan frambozen daar weer onder en daaronder nog weer munt. Dus dan, we hadden twee stoeptegels verwijderd. Maar we hadden daar 6 verschillende soorten planten groeien.
Mm-hmm.
Bij de muren op. Dus in steden kun je heel goed... Steden zijn over het algemeen wat warmer. Dus dat is weer een handig voordeel. Dus dan kun je ook weer wat meer gewassen gebruiken die daar goed tegen kunnen. En je hebt daar heel veel verticaal oppervlak. Dus ga vooral de hoogte in.
Ja.
Je hebt in Amsterdam heb je Swamp. En die hebben ook echt tuinen gemaakt. Of die hebben als het ware een extra muur gemaakt van aarde. En daar groeien ze vervolgens groentes in.
Okay,
ja, ontzettend leuke experimenten natuurlijk.
Ja, er zijn wat
en je kunt ook, je kunt als laatste, je kunt ook nog natuurlijk je lokale park, stadspark, Guerrilla Gardenen, zet er eens een framboos in, begraven eens wat aardperen, strooi wat hazelnoten rond. Dus dat zijn allemaal wel manieren waarop je ermee bezig kunt zijn.
Ja, de guerrilla gardening, dat is ook een heel ander onderwerp waar ik het nog een keer over wil hebben. Trouwens, toen ik nog in Enschede woonde, zag ik in één keer midden op een plek wat in één keer verbouwd was. En dat hadden ze in één keer een nieuw fietspad aangelegd. Het was allemaal heel erg geasfalteerd. En het was gewoon ook dat de grond daarnaast was nog helemaal niks, zeg maar. Maar in één keer groeiden daar gewoon overal tomatenplanten. En waren nog lekkere tomaten ook, weet je wel. Dus, er zijn wat opmerkingen op de chat van Jan. Aardehuisproject Ols gaat ook met permacultuur werken. Het moet een duurzame voorbeeldwijk worden. En Richard zegt, de Ecolonie in Frankrijk overweegt inmiddels ook permacultuur. En de permacultuurtuinen in Den Haag niet te vergeten, zegt Richard. Ja.
Nee, dat klopt inderdaad. Er zijn heel veel mooie initiatieven. In Den Haag heb je inderdaad een paar hele mooie voorbeeldtuinen. In Leeuwarden zijn mensen bezig met een permacultuurschool. Om ook basisschoolleerlingen en middelbare scholieren erbij te betrekken.
Mm-hmm.
In Enschede heb je een paar hele mooie tuinen. En in Amsterdam hebben ze het safaripark eetbaarder gemaakt. Door er allemaal eetbare planten bij in te zetten. En ik ben ook vast nog een heleboel initiatieven vergeten. Maar het komt echt wel van de grond. Op het moment in Rotterdam heb je Eetbaar Rotterdam. Die houden zich niet alleen met permacultuur bezig. Maar er zijn ook mensen die daar interesse in hebben. In Den Haag, in Amsterdam. En eigenlijk in alle grote steden. En ook in heel veel. Ik zou zeggen, ga even naar de website en kijk op het kaartje. In elke provincie zijn inmiddels projecten te vinden.
Okay, dus dat kun je ook op de website vinden waar het allemaal is.
Ja.
Robin had gevraagd, mag ik een vraag stellen? Er was een nieuwe soort cultuur die met een X begon. Ben hem vergeten. Ik weet ook niet wat je daarmee bedoelt, Robin.
Nee, ik ook niet.
Weet jij? Ja. Nee, jij het ook niet. Nee. Maar goed, er is ook een forum, zie ik, op de website. Dus daar kun je ook nog van gedachten wisselen.
Ja.
Zeg het maar.
Nee, je hebt ook, dat is nog een ander ontwerpprincipe van permacultuur, die delen als het ware hulpbronnen verschillend in. En een van die hulpbronnen is, dat zijn hulpbronnen die toenemen naarmate je er meer gebruik van maakt.
Mm-hmm.
En dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar dat is bijvoorbeeld informatie. Op het moment dat veel mensen dezelfde informatie gebruiken, mm-hmm. leren ze. En als je dat open met elkaar blijft delen, dan neemt je kennis enorm toe. Hè? Vandaar bijvoorbeeld ook het succes van de open source. En dat proberen we in permacultuur in Nederland ook heel erg na te streven. Dus alle informatie die we hebben, zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar maken. Makkelijk informatie kunnen delen. Dus ervaringen, maar ook met die zaden- en plantendatabase ook planten en zaden. Dus zodat het zo makkelijk mogelijk is voor mensen om erin mee te doen. Want nou ja, vanuit de peak oil, je noemde het al even, maar onze hele voedselvoorziening in Nederland en eigenlijk in het hele Westen drijft letterlijk op de olie. En dat, ja, we zouden natuurlijk graag willen dat Den Haag onze problemen oplost. Maar als hier de economie klapt, dan hebben wij een aanzienlijk groter probleem dan toen dat in de Sovjet-Unie gebeurde. Omdat in de Sovjet-Unie bijna iedereen nog eigen moestuintjes hadden.
Ja.
En wij hier in Nederland voornamelijk van de Albert Heijn afhankelijk zijn. En
ja.
Er is wel eens een grapje gemaakt van society is 3 meals away from barbarism.
En ja.
Dat is soms wel eens waar. Dus het is ook wel, we hebben het ook expres zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om deze kennis ter beschikking te stellen. Omdat, ja, laten we hopen dat dat nooit nodig is. Maar voedsel verbouwen is wel het allerbelangrijkste als je om te overleven, laten we het zo zeggen.
Ja, goed, maar het is ook heel goed. Agnietus vraagt trouwens nog eventjes, het gaat nog even over die bodemverontreiniging. Je kan het ook gewoon laten meten, toch? Hoe het staat met je bodemgesteldheid.
Ja, je hebt er vast allemaal onderzoeksbureautjes voor die tegen verschillende tarieven dat voor je uit gaan zoeken.
Ja, precies. Maar het is in ieder geval van belang waar het om gaat. Is dat, want je ziet ook nu in Griekenland ook al waar een hoop mensen ook weer het platteland opgaan om hun eigen groenten te verbouwen. Omdat ze gewoon geen geld hebben meer om überhaupt eten te kunnen kopen. Dus je ziet daar ook al een voorbeeld. En eigenlijk moeten we heel goed kijken naar die landen die al in crisis zijn geweest, wat zij hebben gedaan. En,
wat wellicht ook interessant is om te noemen is Cuba. Die wordt in het Transition Towns movie ook vaak aangehaald. Omdat Cuba die heeft eigenlijk de hele oliecrisis al meegemaakt in de jaren 90 toen de Sovjet-Unie omviel. Opeens werd 80-90% van alle olieimport viel weg in Cuba. En die hele economie, omdat ze verder ook helemaal geboycott worden door Amerika en Europa, moesten die eigenlijk moesten eigenlijk van de een op de andere dag van een heel olieafhankelijke economie overstappen naar een oliearme economie. En dat is 2 jaar best wel even pittig geweest. Maar die mensen die hebben letterlijk overal de stoeptegels uit de steden getrokken. Die hebben een paar permacultuurontwerpmensen, docenten over laten vliegen. En die hebben heel veel permacultuurprincipes zijn die gaan toepassen. En na 2 jaar, 3 jaar, hadden ze weer meer dan voldoende voedsel. Er werd een heleboel voedsel verbouwd. En de grap was dat ze eigenlijk veel gezonder leefden en aten dan voor de tijd. En, vorig jaar, dat vond ik een heel interessant onderzoek, er bleek uit een onderzoek dat Cuba het enige land is in de wereld, op dat moment, misschien dat er inmiddels een paar bij zijn, die zowel een hoge levensstandaard hebben, dus mensen worden er oud, hebben goede kans op onderwijs, goede toegang tot medische voorzieningen, en die binnen hun eigen voetafdruk leven. En dat gaat eigenlijk nooit samen, want of landen leven binnen hun energievoetafdruk, maar kunnen de boel niet goed organiseren, of ze leven zoals Nederland, dat we het op zich allemaal redelijk goed hebben, maar dat wij hele stukken van de derde wereld gebruiken, of land van de derde wereld gebruiken, om onze varkens hier te kunnen eten te geven.
Ja.
Dus in dat idee was het eigenlijk heel mooi, en er is ook een hele mooie film van gemaakt, die heet How Cuba Survived Peak Oil, The Community Solution. Hmm. En die kun je ook online kijken weer via permacultuurnederland.org. En dan moet je naar de films en boeken toe.
Ja, daar staat het allemaal op. Heel goed. Nou, het is een zeer uitgebreide site waar je alles gewoon gratis op kunt vinden. Dus voor degene die niet zo bijster goed bij kas zitten, is dit geweldige informatie. Je kan zelf de cursus gratis downloaden. En dus je kan natuurlijk altijd in contact komen met mensen die daarmee bezig zijn. En ik heb gemerkt dat de mensen die zich met permacultuur bezighouden zeer enthousiast zijn. En inderdaad graag met enthousiasme ook proberen uit te leggen hoe het allemaal werkt. Dus het is eigenlijk alleen maar hartstikke mooi en het inspireert elkaar ook allemaal.
Ja.
Even kijken. Ja, zijn er nog dingen die je graag had willen zeggen?
Ik geloof het niet. Maar wat misschien interessant om te zeggen is nog, is dat nu met permacultuur, de Transition Towns Movement, de man die dat begonnen is, die was ook heel erg, die was heel erg bekend met de permacultuur, filosofie en de ontwerpprincipes daarachter. En ik denk dat als we echt naar een toekomst willen die energiearmer wordt en gezonder is voor onszelf en leuker is voor onszelf, dat er gewoon een boel oplossingen in de permacultuur te vinden zijn, omdat het is gewoon echt een natuurwetenschap. Je gaat gewoon slim met de natuur systemen ontwerpen waar we op een lange termijn beide wat mee opschieten. En buiten dat het misschien nu heel nodig is vanwege alle crisissen, wil ik vooral ook meegeven dat het vooral ook heel leuk is. Dus zelfs als het geen crisis was, dan is het ook ontzettend leuk om je er verder in te verdiepen.
Ja, zeker. Nou goed, het is in ieder geval ook leuk voor de luisteraars van Connected Radio. Nu iedere donderdag van 7 tot 8. Dus vanavond hadden we de eerste uitzending van Transition Town Radio. En deze uitzending wordt herhaald aanstaande zaterdag uit mijn hoofd. Volgens mij tussen 9 en 10 s'avonds. Dus dat is ook interessant om een beetje meer te weten te komen over Transition Towns. Ja, en ik zie dus een site op Scoop It Permacultuur Nederland met ontzettend veel activiteiten. En als je gewoon permacultuur intypt op Google, dan kun je wel het een en ander vinden. Ik ga eens even kijken of er nog wat vragen zijn op de chat. Nee, verder niet. Maar het blijft me inspireren dit Douwe op een of andere manier. Omdat ik merk ook dat dit gewoon ook voor derde wereldlanden. Dit is eigenlijk de ware ontwikkelingshulp die je kan bieden volgens mij voor mensen in derde wereldlanden.
Ja, klopt. En dat gebeurt ook heel veel hoor. Ik heb laatst voor Visionair een artikel geschreven en dat heet Groene Eetbare Woestijnen. En daar zie je onder andere deze principes worden toegepast in het Midden-Oosten, in Jordanië. Daar zie je dat echt gewoon volledig gedegradeerde woestijngrond weer omgevormd kan worden in productieve stukken grond door ook slim gebruik te maken van bomen, echte pionierplanten die als het ware, dat is een beetje een verdiepingsslag, maar een ecosysteem begint vaak met pioniersoort en eindigt bij een soort complex, heel stabiel ecosysteem. En je hebt een paar van die planten die vinden juist die extreme omstandigheden, die zijn ervoor gebouwd. En als je slim dat begrijpt, welke planten dat doen en welke planten dat opvolgen, dan kun je als het ware hoe de natuur normaliter zo'n soort iets zou herkoloniseren, kun je versnellen. Doordat je de natuurlijke principes begrijpt, en dus je werkt er niet tegen in, maar je begrijpt ze en dan kun je ze helpen en dan kun je het versnellen. En deze principes in China, is een heel mooi filmpje, dan zie je dat ze een hele, echt een hele geërodeerde berghelling, helemaal dor en gewoon verwoeste grond. Met terrassen, slimme permacultuurprincipes, water vasthouden, swales noemen ze dat, zodat je het water de bodem in laat zinken op verschillende plekken op de berg, in plaats van dat het afstroomt en allemaal goede grond meeneemt. En dan zie je hoe daar ook binnen een jaar of 10, 15, die weer een heel bloeiend ecosysteem krijgt. En hetzelfde voor Rwanda, hetzelfde voor Ethiopië. Dus Jeff Lawton is een heel bekende man en die in de permacultuurwereld. En die zegt ook van je kunt alle problemen van de wereld oplossen in de tuin. En hij meent dat ook echt. En hij zegt ook heel weinig mensen weten dat eigenlijk. Maar als je kijkt naar je voedselproblemen, naar andere stoffen, dat zijn allemaal planten. Mensen beseffen zich eigenlijk heel weinig hoe enorm afhankelijk we nog steeds zijn van alle soorten om ons heen. Zowel voor de planten, maar ook voor de afbraak. Dat de dingen weer gerecycled worden. En als je je daarin verdiept, het is ook gewoon hoe zeg je dat? Je leert er ook meer weer mee in systemen denken. En ja. Ik denk dat dat heel gezond is.
Ja. Nou, ik ben helemaal om. Ik ga het doen als ik verhuisd ben en het voorjaar ga beginnen met mijn tuin.
Ja,
ja. Dankjewel Douwe. Douwe Beerda over permacultuur en meer informatie staat op de website die ik al had genoemd op de chats. www.permacultuurnederland.org. Daar staat alle informatie in. Mocht je het allemaal niet hebben meegekregen, dan kun je altijd nog naar de website van frontieradio.nl. En daar staat het een en ander op geschreven. Nou, wij spreken elkaar weer in het andere programma, Occupy Radio, aanstaande dinsdag via Argusoog en via Connected Radio. Bedankt, Douwe, en een fijne avond nog.
Ja, hetzelfde. Graag gedaan.
Ja. Oké, Douwe, dag. Ja, dat was Douwe Beerda over permacultuur. Ja, en als je dan die website helemaal bekijkt, hoeveel informatie daar wel niet over beschikbaar is. En je kan zo beginnen, want ja, je kan zaden krijgen en informatie krijgen, boeken die je kunt downloaden. Van alles is er te vinden. Dus wat let ons als we een tuin hebben of we hebben een stukje stoep. Dan gooien we gewoon de stoeptegels eruit, zoals in Cuba, weet je wel. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Gewoon een randje van de gemeentelijke stoep eventjes weghalen. En dan geleidelijk aan steeds meer van die tegeltjes weghalen. Want ja, hebben we die stoep nou echt nodig? Nee toch? En Richard zegt op de Connected Chat, tuinieren is gewoon heerlijk. En Fox Mulder zegt, lekker zelfvoorziening. Dag Monsanto, vaarwel. Goed, wij komen bijna aan het eind van deze uitzending van Frontier Radio. Ja, want we hebben straks natuurlijk via Argusoog, als het goed is, meneer Waterman. Maar ik weet niet of die vandaag is of niet. Hij is er soms niet, soms weer wel. Dus ik weet niet of die er vandaag is, meneer Waterman. En op Connected Radio gaan we om 10 uur... naar non-stop muziek. Dus mocht je nog vragen hebben over deze uitzending, kun je altijd natuurlijk terecht via frontierradio.nl of via Argusoog of via Connected. Het maakt allemaal niet uit. Het komt allemaal wel bij mij aan. Dan heb je tips of opmerkingen ten aanzien van de uitzendingen. Ja, mail mij, zou ik zo zeggen. Dan kunnen we er wat mee doen. Of onderwerpen waar je denkt van, nou, daar wil ik wel eens een keer aandacht aan besteed hebben. Dan ga ik er een gast bij zoeken en dan komt het allemaal goed. Oké, tot de volgende keer allemaal.